Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, vers 5. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. De Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u de koning der koningen, u de Heere van heel de aarde, u komt de lof en de aanbidding toe, omdat u groot en machtig bent, omdat u ook uw goedheid toont, op vele manieren. En in het bijzonder ook in het geschenk van uw Zoon, Jezus Christus, op deze aarde. Dat u zelf tot ons gekomen bent. In onze verlorenheid. In onze ellende. Om mensen te redden. En ook weer hoop en uitzicht te geven. Verlossing. Ja, u bent tot ons gekomen in het evangelie. Dat klinkt. Van zondag tot zondag, op vele plaatsen, over heel deze wereld. En daar danken we u voor. U bent het waard dat u daarvoor wordt geëerd en gediend. En zo zullen heidenen uit alle landen komen om voor u neer te buigen. Om u groot te maken. En heren, we zijn ook vanavond bij elkaar gekomen in de kerk om u die eer te brengen. Of we luisteren thuis naar uw woord, om zo onze harten ook aan u toe te wijden. Ja, Heere, wij bidden daarbij dat u zelf met uw Heilige Geest ook uw woord bij ons naar binnen brengt. Dat u zelf met uw Heilige Geest ook ons als gemeente bewaart en leidt, zodat we op uw weg gaan, onze voet zullen zetten op uw spoor. Wij bidden van u dat u ons de goede weg leert gaan, de smalle weg die naar het leven leidt, in navolging van de Heer Jezus Christus. En mogen we vanavond dan ook hem voor ogen krijgen, wie hij is, onze heiland en zaligmaker. Wij bidden van u, wilt u met uw Heilige Geest dat leven wekken, het leven van het geloof. Het geloof dat aan Jezus hangt. Het geloof dat u gehoorzaam is. Wilt u met uw Heilige Geest dat leven wekken in harten van jongeren en ouderen, van kinderen. Dat we zo ook niet meer zonder u willen leven. En het een vreugde wordt om u te zoeken en te dienen. Dat hebben we niet uit onszelf. We raken het ook zo makkelijk kwijt, Heer. Maar u zelf bent immers de getrouwe en u wilt uw gemeente onderhouden. En zo zijn we ook vanavond samen onder uw woord. Heer, geef ons uw zegen. Ook op deze lijdenszondag. Wanneer we deze week in het bijzonder bij het lijden van Christus stilstaan. Dat hij zichzelf wilde geven. En dat daarin ons heil ligt. Schenk daarin het licht van uw geest. Wanneer we luisteren en in het spreken. En zegen ons allen. U danken we dat we zo ook met een gedeelte van de gemeente in de kerk kunnen zijn. En dat anderen een andere keer weer aan de beurt kunnen komen. Heer, we zeggen u daarvoor dank. En we bidden, wilt u dat ook zegenen. Dat het ons goed mag doen. Dat we daarin uw goede hand erkennen. Geef dat zo ook in de komende tijd er ook weer meer ruimte voor zal komen. Om elkaar te zien, te ontmoeten. Ja, dat we ook weer de tijd kunnen krijgen om met elkaar de lof van u te zingen. Wij bidden van u. Wilt u ons daarin genadig zijn en leiden? Vergeef ons dan wat er niet goed is. Reinig ons van alle schuld door het bloed van Christus en hoor ons gebed. En laat uw grote en heerlijke naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, ook in deze avond worden verheerlijkt. Dat u groot bent in onze harten, in onze gedachten, maar ook in heel ons leven. Wij leven in vertrouwen en in liefde voor u. Dat bidden we van u, in de naam van Jezus. Amen. We gaan vanavond lezen in het Nieuwe Testament uit het Evangelie naar Marcus, in hoofdstuk 15. Vanavond zullen we ook stilstaan bij een gedeelte uit de beschrijving dat de Heer Jezus heeft geleden over zijn weg naar het kruis. Omdat het ook in de lijdenstijd is. En we lezen vanavond in Marcus 15. De versen 1 tot en met 26. En daar luidt het woord van God als volgt. En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. Nadat ze Jezus gebonden hadden, brachten ze hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem: u bent de koning van de Joden? En hij antwoordde hem en zei: u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei: antwoordt u niet? Zie hoeveel zij tegen u getuigen. Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest 1 gevangene voor hen los, wie zij maar wenst. En er was er 1 die Barabbas heette, die gevangen zat met medeoproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hen: wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: wat wilt u dan dat ik met hem doen zal die u de koning van de Joden noemt? Ze riepen opnieuw, kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze riepen nog harder, kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus nadat hij hem gegezeld had over om gekruisigd te worden. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riep heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten ze hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem. En ze vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken. Maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalde zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. Tot zover lezen we vanavond uit de Bijbel. De kerntekst voor de preek is vers 21, Markus 15, vers 21. En ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En dan staan we stil in de preek bij drie punten. Ten eerste wat de soldaten zagen, ten tweede wat Alexander en Rufus zagen en ten derde wat Simon van Cyrene zag. Dus eerst de soldaten, wat zagen de soldaten, ten tweede Alexander en Rufus, wat die zagen en ten derde wat Simon van Cyrene zag. We zullen eerst nog zingen van Psalm 22, het derde vers, een van de lijdenpsalmen, Psalm 22, vers 3. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Psalm 22, vers 3. Is er iemand die me even kan komen helpen? Als ik dat zou vragen, gemeente, dan zijn er altijd wel die je direct aankijken. Of mensen die aanstalten maken om op te staan en te helpen, als je het vriendelijk vraagt. Of we zien iemand die iets, dat iets erg moeilijks gaat. Je ziet die persoon die is ergens mee bezig en het is tobben, het dreigt mis te gaan. Dan schiet je toch even te hulp. Zeker bij een vriend of iemand uit de buurt. Waarom dan bij Jezus niet? Waar zijn zijn discipelen gebleven? De hele ochtend bij Pilatus, op die Goede Vrijdag, hebben we er nog niet één gezien. En nu Jezus de stad uit wordt geleid naar Golgotha, is er van zijn 12 discipelen, zijn 12 vrienden, nergens één te bekennen. Waarom niemand die Jezus te hulp schiet? Of toch wel, Simon van Cyrene. Hij kwam langs en hij droeg voor Jezus het kruis. Maar dat gebeurde niet vrijwillig. Simon werd gedwongen. En dat gebeurde eigenlijk ook niet om te helpen, tenminste niet echt. Niet om te helpen. Wat dan? Ja, een misdadiger die gekruisigd zou worden, die moest altijd zelf de kruisbalk meedragen. Niet het totale kruis, zoals je dat vaak ziet getekend of ziet geschilderd. Nee, zoals uit oude bronnen bekend is, die paal rechtop, die bleef altijd wel vaststaan op zijn plek waar die stond. Maar degenen die ter dood veroordeeld werden, die moesten de dwarsbalk daarheen meetossen. Nou, die balk, die was al zwaar genoeg. En Simon die moet die nu verder gaan dragen. Waarom? Hadden de soldaten soms medelijden met de Heer Jezus? Hij is al de hele nacht ondervraagd, daarna is hij gegeeseld. En nu die zware kruisbalk, dat is toch wel zielig. Nou, echt niet hoor. Of was hij zo uitgeput dat hij bijna in elkaar zakte en dat Jezus het anders niet kon halen naar de plek Golgotha? Nee, de evangelisten schilderen ons geen uitgeputte heiland. Er zijn geen aanwijzingen dat hij al zo ver verzwakt was. Denken jullie, jongens en meisjes, dat de soldaten medelijden hadden met de Heer Jezus? Echt niet. Ze maakten er een spelletje van. Ze maakten er een soort toneelstukje van met Jezus als de koning van de Joden. Ze willen hem belachelijk maken. En spotten ermee. Ja, de soldaten toen deden dat wel vaker. Dat een gevangene voor één dag nog koning mocht zijn. Zogenaamd dan een spotkoning. Als een spel. Een schertsvertoning. Ja, en daarna werd die zogenaamde koning te dood gebracht. En zo doen ze het ook bij de Heer. Ze trokken hem eerst al een purperen mantel aan. Al wat prachtig als een vorst. En ze zet een kroon op zijn hoofd. Ja, een kroon van takken met doornen. Pijnlijk. En ze doen alsof ze hem heel eerbiedig wilden groeten. Gegroet, koning van de Joden. En vervolgens gaven ze hem een harde klap. Zo doen ze alsof hij een koning is. Om er een spelletje van te maken. Ja, wat doet een koning eigenlijk nog meer? Ja, die draagt zijn bagage natuurlijk niet zelf. Die laat zijn spullen dragen. En een koning, ja, die kan ook zomaar een voorbijganger vorderen. Dat betekent die voorbijganger verplichten om iets voor hem te doen. Het woord dwingen in onze tekst, dat is in de grondtaal de technische term voor dat vorderen, dat opvorderen. Het was toen zo dat de Romeinse soldaten gewoon een burger mochten aanwijzen om hun spullen te moeten sjouwen. En dan per persoon 1 mijl ver. Dus je kon zomaar worden aangewezen dat je voor die soldaten iets moest sjouwen. 1 mijl. En er zou wel een ander aan de beurt zijn. Nou, op die manier halen ze dus die toevallige voorbijganger Simon er hierbij. De Bijbellezer die weet dat de Heer Jezus zelf heeft gezegd wie mijn discipel wil zijn. Wie achter mij wil komen, die moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Nou, we zien hem gaan, Jeruzalem uit. Waar zijn ze? Waar zijn degenen die hem willen volgen? Waar zijn de 12? Terwijl Jezus met het kruis naar Golgotha loopt, is er helemaal niemand als discipel in zijn gevolg. Dat kan toch niet voor een koning? Dat kan toch niet? Wacht, die soldaten, die zullen ervoor zorgen. En daarom grijpen ze iemand die ze tegenkomen. Simon heet hij. Ze grijpen hem in de kraag. Kom jij maar eens even hier. En die moet het kruis achter de koning aandragen. Kijk, nu heeft Jezus tenminste een volgeling. Een dienaar. Ja, eentje. Wat een koning. De koning der Joden met 1 Jood als gevolg en dan ook nog eens gedwongen. Nee, ze doen dat echt niet uit medelijden, maar ze doen dat als grap, als spel. Ha, moet je die koning zien. Hij heeft wel geteld 1 dienaar, 1 volgeling die zijn lasten draagt. En die moeten we nog dwingen ook. Alleen een volgeling tegen wil en dank. En dat is alles. Ja, zo stel je als koning toch echt niets voor. Wacht eens even. Herkent u dit beeld? Vandaag kijkt de wereld er ook zo tegenaan. Dat Jezus koning is? Nou, daar zie je toch niet veel van. Je ziet maar weinig van zijn macht. En wat stelt zijn gevolg nu voor? Zijn kerk. Ja, soms kun je denken, het is eigenlijk maar een enkeling die Christus volgt. En bovendien lijkt het helemaal niet van harte te gaan, christenen die dat een zware last vinden. Ze lopen met het hoofd naar beneden. Moet je ze horen zuchten. Eigenlijk net zoiets als Simon van Cyrene. Ach, zeggen de mensen, jij gaat zeker naar de kerk omdat het moet. Je houdt je zeker aan al die regels alleen maar omdat je zo bent opgevoed. Het is je opgelegd. Maar wat stelt dat voor? En men doet alsof het einde in zicht is. van dat verhaal van Jezus en zijn kerk. En dat er haast niemand overblijft, alleen die enkeling die nog Christus volgt. Wat stelt die koning van jullie voor? Ja, het minachten van christenen. En dat er zo weinig van over lijkt te blijven. Daarin bespot de wereld de Heere zelf. Of gaan we er zelf ook steeds meer zo over denken? Over gedwongen worden. Denken dat er weinig van overblijft. Denk niet zo klein. Zo klein van deze koning. Welk beeld geven wij van hem die wij toch wel zeggen te dienen en te volgen? Dien de Heere met vreugde. En wees erbij in zijn gevolg. En laat u zien. Neem het kruis op van het christenleven en volg de Heer Jezus Christus met liefde de weg naar Golgotha. Dat is voor ons toch niet het einde. Ja, ook al zou misschien de wereld erom lachen. We weten, met hem gaan wij het leven in. Wat die soldaten zagen. En hoe ze dat zagen en waarom ze dat deden, dat hebben we eerst gezien. De tweede, wat Alexander en Rufus zagen. Ja, Simon van Cyrene, die moet dus Jezus kruis dragen. Wie is die man? Nou, Marcus noemt hem de vader van Alexander en Rufus. Ja, als je dat zo zegt, blijkbaar waren deze twee zoons bekend bij de lezers. Als hij Simon zo noemt, in dit ene vers. Alleen in dit vers komt het voor, schrijft hij iets over Simon. En hij zegt erbij, je weet wel, Simon, hij is de vader van. En deze twee waren dan onder die christenen die dat boek Marcus lazen blijkbaar wel bekend. Alexander en Rufus. Ja, Rufus komen we ook tegen in Romeinen 16. Waar Paulus verschillende gelovigen laat groeten. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere en zijn moeder. En er wordt wel gedacht dat dat dezelfde persoon is, dezelfde Rufus. En dan ga je denken, zou dat kruisdragen voor vader Simon zoveel indruk hebben gemaakt in zijn gezin, dat ze toen ook aandacht kregen voor Jezus. Dat ze erover gingen denken. Dat ze erover gingen praten. En dat ze tot geloof zijn gekomen. De Jezus die enige uren later aan dat kruis is gestorven. Ja, zo zouden onze gedachten kunnen gaan. Of waren die jongens er zelfs bij toen vader dat kruis kreeg opgelegd? Waren ze nog jong? Waren ze misschien een jaar of 10 of 15? Of waren ze al dik in de 20? En hebben ze het gezien? Met hun vader? Nou, dat weten we allemaal niet. Anders hebben ze het zeker wel gehoord. Want het is toch wel iets heel bijzonders wat daar gebeurt. Het is ook opgeschreven in het Bijbelboek Marcus. En hebben ze het zeker wel gehoord. En ze hebben er wellicht over gepraat. En wat was dat dan? En ze hebben zich proberen voor te stellen. Hoe dat eruit zag. Terwijl hun vader Simon naar Jeruzalem liep. Komen daar die Romeinse soldaten met een paar misdadigers die ter dood zijn veroordeeld. En een grote menigte mensen die loopt er achteraan. En weten jullie wat er dan gebeurt? Nou, die soldaten die pakken die vader van Alexander en Rufus van de straat. En die zeggen dat hij dat kruis van Jezus moet dragen. Zomaar opeens. Stel je toch eens voor. En zo zien ze hem gaan. Later in gedachten. Of heel misschien wel letterlijk, als ze erbij zijn geweest. Hun vader. Hij moet mee. En hij draagt de kruisbalk van Jezus. Maar dat kruis, dat dragen de misdadigers toch altijd zelf. En nu lijkt het wel dat hij, dat hun vader, de misdadiger is. Eigenlijk wilde hij het niet, maar het moet. Nu lijkt het wel dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan en dat hij moet sterven. Vader, wat ging er door u heen? Vertel eens, hoe vond u dat? Om zo achter Jezus te lopen. Nou, laten we die vraag ook maar op onszelf betrekken. Wat zien de kinderen ervan bij hun vader en moeder? Zien ze hoe u het kruis draagt achter Jezus aan? En dat u dat kruis niet omzeilt, maar dat u het opneemt. En zien ze dat u hem trouw volgt, ook in moeilijke wegen, dat u als een dienaar van de koning achter Jezus aangaat. En dat u voor hem het kruis ook moedig draagt, ziende op Jezus. Simon kreeg niet de vrije keus. Van oorsprong kwam hij uit Cyrene, in Noord-Afrika, in Libië. En mogelijk is hij voor zijn oude dag naar Jeruzalem verhuisd. Dat gebeurde vaker in die tijd. Er woonden veel Joden in Jeruzalem ook. Ook vanuit Noord-Afrika terug naar het beloofde land gekomen. En nu op deze dag kwam Simon aanlopen vanaf de akker. Misschien 's ochtends vroeg even een wandelingetje gemaakt. En toen werd hem dus dat kruis van Jezus opgelegd. Hij moest gewoon. Simon kreeg niet de vrije keus. Ja, wat je christelijke opvoeding betreft. En te gaan naar de kerk. Daar heb je als kind of als jongere ook niet altijd zelf om gevraagd. Je werd meegenomen. En het voelde als plicht, of soms als plicht. Werd je opgedragen? Heeft dat geen zin? Heeft het geen zin als het je wordt opgelegd? Nou, dan kun je achteraf heel anders tegenaan kijken. Dat stuk lopen met het kruis van Jezus op je schouder. Dat je achteraf zegt, wanneer je de diepe betekenis daarvan gaat zien. Wanneer je de Heilige Geest gaat werken in ons hart. Dat het waarde krijgt. Dat je ziet dat het toch wel goed was. En dat we gewillig worden. En dat je dan niet meer uit plicht of dwang, maar dat je hem dan uit liefde gaat volgen. Zo kan dat gaan. Waarom? Uit liefde, waarom gewillig? Nou, dat kruis van Jezus, dat is onze verlossing. En daar worden wij met God verzoend. En daar ontspringt het nieuwe leven. Eerst was het misschien een last. Onze oude natuur verzet zich. Kruis dragen, daar kies je toch niet voor. Maar als de Geest komt, de Heilige Geest met zijn licht. Ja, dan kan ik zelfs gaan roemen. Roemen in het kruishout van Golgotha. Wanneer kwam het kruis van Jezus in u en jouw leven? Kwam dat toen uw geloof werd beproefd? Kwam toen dat kruis van Jezus in je leven? Nee, eerder. Was dat toen u tot bekering kwam? Nou, je kunt zeggen eigenlijk nog wel eerder. Toen u als het ware van de straat werd gehaald. Toen u uit de wereld werd geroepen. Ik denk ook aan de Heilige Doop. Want in de doop, daar zegt God al, kom jij maar eens hier. In de doop zegt God, ik vorder jouw leven. Kom jij maar eens hier. En ik zonder je af om de koning te dienen. Om achter Jezus aan te gaan. Ja, wie op dat pad is gezet, achter koning Jezus aan. Die gaat niet van het ene succes naar het andere. Het is geen route waar langs iedereen altijd maar staat te juichen. Nee, de Heer geeft ons het kruis mee. Hij legt het op. In deze wereld lijden we verdrukking wanneer we christen zijn. Om zijnentwil. En toch, het zal je goed doen. Want onze oude natuur moet sterven, dat niet meer ik leef, maar dat Christus in mij gaat leven. De gekruisigde, die alles heeft verdragen voor de Vader. Dat mijn ik, mijn zonde wordt gekruisigd. En dan mogen we hem gaan dienen. Om zo dat kruis ook blijmoedig te dragen met de Heer Jezus Christus. Ja, wie als kind werd gedoopt, heeft er niet zelf om gevraagd. Maar we werden wel ingelijfd bij dat lichaam van Christus. En we worden samen geroepen om hem nu te volgen met kruis en al. En in het gebed uit het formulier, het doopformulier, is toen al gevraagd om de genade van God, zodat we dat kruis ook vrolijk zouden mogen dragen. Ja, dat u werd gevorderd. Om koning Jezus te dienen, is dat nog altijd, enkel en alleen, een plicht? Is het voor jou een last, zoals het ooit is opgelegd? Of is dat toch echt wel veranderd? Dat is nodig. En die kracht heeft de genade, dat dat verandert, dat we ons verzet opgeven. Dat je er bereid toe wordt. Dat je oog krijgt. Voor hem die voorop gaat. Oog voor Jezus. Ja, in de veronderstelling dat deze Alexander en Rufus, dat christenen waren. Dat die christen zijn geworden. Dan heeft het toch wel een bijzondere betekenis gekregen voor hen. Om in gedachten te zien dat hun vader het kruis van Jezus droeg. Wat bijzonder eigenlijk. En als je dan door het geloof de schoonheid daarvan gaat zien. De ontroering. Dat hij de volgeling mocht zijn op de weg naar Golgotha. Zo verbonden met de Zoon van God. In geestelijke zin. Ja, zijn dus Alexander en Rufus in de voetsporen van hun vader gegaan. Om ook achter Jezus aan verder te gaan. We komen bij het derde punt van de preek. Wat de soldaten zagen, wat Alexander en Rufus zagen. Ook al was dat misschien in gedachten of vanuit het verhaal wat ze gehoord hebben in hun leven. Ten derde wat Simon van Cyrene zag. Het lijkt alsof Christus in onze tekst zelf niets doet. Want we zien hier die soldaten bezig en we zien die voorbijganger, Simon dus. Gaat het in dit vers dan niet over Christus? Staat hij hier buiten? En zegt de tekst niets over hem? Nou, dit is wel de weg die hij moest gaan. De soldaten die hem bespotten. En we hebben dus vanavond gezien die ronselen geen drager van zijn kruis uit medelijden. Niet om hem wat de verlichting te geven. Het hoort helemaal bij hun spel van spot om het plaatje waarmee ze begonnen waren compleet te maken. Een koning. Met achter hem één dienaar. De spot die de Zoon des Mensen moest leiden. En dat heeft de Vader hem opgelegd. Na de schrift. De spot, de hoon, dat kleed, die doornenkroon. Het was de straf op de zonde. Die Jezus heeft gedragen. Simon van Cyrene, die moest mee. Mee naar Golgotha. Wat zag hij dan? Op dat stuk dat hij die kruisbalk droeg. Ja, daar zag hij Jezus. Daar zag Simon de Heer Jezus voorop gaan. Wat wist hij van Jezus? Wat heeft hij gedacht? Simon zag voor zich de Heer Jezus voorop gaan. Zal dat deze voorbijganger hebben veranderd? Toen al? Of heeft hij er nog heel vaak aan teruggedacht? Wilde hij later alles weten over de koning die hij verplicht moest volgen? En is dat gezegend dat hij tot bekering kwam? Wie zal het zeggen? Simon van Cyrene, die mag Jezus voorop zien gaan. En wat een verschil. Wat een verschil, want Simon, die draagt niet zijn eigen kruis, waarin hij zelf straks zal worden vastgebonden. Nee, hij draagt de kruisbalk van Jezus. Dat kruis dat is bedoeld voor Jezus, die had het ook eerst gedragen. Aan het begin. En het is maar een stukje wat Simon op zijn schouders krijgt. En straks zal er iets gebeuren. Ja, dat is geweldig. Want Simon van Cyrene, die moet die balk dragen. Dat gruwelijke werktuig van de executie, van de doodstraf. Waarmee misdadigers zo vreselijk en te schande te dood werden gebracht. Hij moet het dragen naar Golgotha. Maar dan, weet je wat daar gebeurt? Daar wisselen ze weer. Wie moet er eigenlijk sterven? Ja, dan mag Simon dat kruis van zich afleggen. En hij mag het geven aan de Heer Jezus. En Jezus die laat zich erop vastspijkeren. Ziet u die zalige rouw? Ook hier weer, net als bij Pilatus, die ruil tussen Barabbas en Jezus. We zien die wonderlijke genade van de plaatsvervanging. Simon, die moest die kruisbalk dragen, maar de Heer Jezus, die ging eraan. Dat is toch wel een fundamenteel verschil. Zullen we daaraan denken? Wanneer wij het een of andere kruis krijgen opgelegd. Wanneer wij de smaadheid van Christus dragen, we zijn geroepen het kruis op te nemen. Maar hij die onschuldig is, hij hing eraan. Simon droeg in feite alleen maar het hout. Die ene balk. Maar Christus, die droeg veel meer. Hij droeg de vloek die wij hadden verdiend. Simon bracht het hout naar Golgotha toe, maar Christus werd op dat hout gelegd als een lam ten offer op het altaar. Dat hout dat wij hebben geleverd, het hout van onze schuld, van onze ongehoorzaamheid tegenover God. Denk eraan, wanneer u Christus volgt. Het lijkt zo vreemd om deze veroordeelde te volgen, om het kruis van Jezus daarmee door de wereld te gaan. Loop je niet voor gek met dat kruis als teken van je geloof? Is het niet dwaas? Nee, zie hem voorop gaan. Christus droeg het eerst. Zijn kruis is onze hoop. Zijn offer is onze redding. En wie hem zo ziet, verhoogd aan het hout, die kan roemen in dat kruis. Die kan er zo blij mee zijn. Het is de verlossing. Het is zijn liefde. En dan neem je het toch ook met blijdschap op. Dan neem je het mee in je leven. En wanneer u dan van uw akker komt, en dan bedoel ik, waar u ook mee bezig bent in deze wereld. Gewoon waarin alles een gangetje gaat. En de Heere komt u dan tegen. Onverwacht misschien. En je moet stilstaan en je wordt gegrepen. Misschien is er eerst wat van die dwang nodig in je leven. Dat God ook van u eist wat u eigenlijk niet kwijt wil. Dat u zijn weg helemaal niet wil gaan. Dat je zelf je niet wil verloochenen. Misschien is er wel eerst wat van die dwang nodig. Als God je tegenkomt. En toch, hij buigt u weg af naar Golgotha. Zie hem die voorop is gegaan. Zie de liefde waarmee hij zijn leven daar voor je geeft. Hij is onze verlossing. Hij droeg de ondraaglijke last van onze schuld. Zo krijgt hij ons hart. Zo krijgt hij toch je vertrouwen. Of niet? Zo krijgt hij onze toewijding. En dan blijft het er niet bij één. Nee, het is er echt niet bij één gebleven. Niet slechts één discipel achter de Heer Jezus aan. Ze komen er steeds meer, generatie na generatie. En zo groeit de kerk van volgelingen, van eeuw tot eeuw. Achter Jezus aan, die voorop gaat, hun koning. En ze zullen hun koning eren, met eerbied en diep ontzag. Ja, hun namen staan niet allemaal in de Bijbel. Zoals hier de naam van Simon en Alexander en Rufus. Maar al diegenen die toch achter hem aan zijn komen gaan. Hun namen staan niet allemaal in de Bijbel. Maar hun namen zijn wel bekend hierboven. Kan uw naam daar ook bij worden genoemd? Vanwege hem, Jezus, die wij voorop zien gaan. Dat je gewillig bent geworden. Dat je van harte hem bent gaan volgen. En vanwege Jezus gaan we dan ook roemen in het kruis. Amen. We zingen van Psalm 73, het 12e vers. Psalm 73, vers 12, zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wijl, dat is omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Psalm 73, vers 12. Laten we nu samen de Heere danken en ook bidden. Trouwe Heere, grote God, u brengen we de lof voor uw woord, voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. U danken we voor uw werk in het leven van mensen. Ze worden in de Bijbel ook zo concreet genoemd. Een voorbijganger, een vader. En er gebeuren bijzondere dingen. En er is eigenlijk weinig bekend hoe het verder is gegaan. Heere, maar zo spreekt u telkens in het leven van mensen. En mogen wij weten en geloven en merken dat er toch telkens opnieuw ook mensen worden ingewonnen voor de Heer Jezus Christus. Dat u zo ons tegenkomt in het leven. In uw woord, dat u ons leven vordert, opdat ook wij koning Jezus zouden volgen en dienen. En wij bidden, wilt u met uw Heilige Geest daarin zo meekomen, dat we ons niet verzetten en blijven verzetten, maar dat we op hem zullen zien. Dat onze ogen opengaan voor Christus die voorop gaat, de leidsman. En die alles heeft volbracht. En hoeveel heerlijkheid daarin ligt. In Christus de gekruisigde. Wij bidden van u. Geef ons dan de kracht en de hulp. Om dan ook zijn volgeling te zijn. Om onszelf te verloochenen. Om de zonde en onze oude natuur te doden. Om ons niet te laten beheersen door de wereld. Maar trouw te zijn aan u en u groot te maken. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest om daaruit te leven. En wij bidden van u, wilt u ook in deze week zo uw kracht en zegen geven in de dingen die we hebben te doen. Geef daarin uw hulp als er moeilijke dingen zijn. Soms is er in werk of op school iets waar we tegenop zien, waar we niet goed uit kunnen komen. Geef dan wijsheid. Wilt u daar doorheen helpen, dat we ook daarin uw zegen en nabijheid mogen opmerken. En ook de dingen van vreugde of die tot ons gewone gang van zaken behoort. Wilt u ons daarin bewaren en dragen en geven dat we ook het leven mogen ontvangen en alles wat daarbij hoort als een geschenk van u. Om u te danken en lief te hebben boven alles en om onze gaven en zegeningen te delen met anderen. U bidden we voor zieken. Wilt u hen helpen? Uw ondersteuning geven? Ook als er ernstige ziekte is. Als er veel zorg is. Als er angst is of pijn. Wij bidden van u. Wilt u daarin helpen en troosten? We mogen bovenal ook de kracht van de troost vinden van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Van de Verlosser. Dat we zijn eigendom mogen zijn en dat we ons gedragen en bewaard voelen. Niet alleen in dit leven, maar ook tot in alle eeuwigheid. We bidden voor uw kerk over heel de wereld. We bidden ook in het bijzonder voor christenen die lijden vanwege het geloof onder vervolging. Of onder minachting en spot. Wanneer ze ook gemarteld worden, bedreigd, gevangen genomen. En zo ook heel erg veel meemaken wat ook lijkt, ook fysiek en ook in lichamelijke omstandigheden van de Heer Jezus Christus. Laat uw naam daarin worden verheerlijkt. Schenk hen uw troost. U bidden we dat u deze week ons ook een gezegende biddag geeft. Schenk de hulp van uw Heilige Geest, dat u zelf ons leert bidden vanuit de Bijbel en met de hulp van uw Heilige Geest, als we daarvoor samenkomen en uit uw woord daarvan mogen leren. Heere, leid ons daarin, zodat we onze afhankelijkheid kennen, dat we zullen vertrouwen op u, dat we u ook mogen kennen, ook in het dagelijks leven, als de hoorder van het gebed. Wij bidden van u dat u dat zegent en ook als er de school aandacht wordt gegeven aan de biddag. Wees ook daarbij en laat het tot zegen zijn van de kinderen. We leggen deze dingen voor u neer en hoor ons dan in uw genade. Om Christus wil. Amen. We zingen nu van Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus op die manier betekent dat u goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.